U bent in het bezit gekomen van een serie bijzondere cassettebanden van de gemeente Ebenezer. Op deze 6 banden wordt diep ingegaan op het begrip liefde. Liefde zoals God daarover spreekt in zijn woord. De banden zijn een weergave van de dienst en bijbelstudies tijdens het eerste Ebenezer gezinskamp te Maren in 1981. De banden 2 tot en met 6 geven ieder een ochtendbijbelstudie weer van Broeder van Hoeven. Deze eerste band begint met de zondagmorgendienst van 12 juli. U hoort Broeder van Hoeven over Efeziërs 1, vers 15 tot en met 23. Deze band vervolgt dan met dankdienst met avondmaal, zoals die gehouden is op vrijdagavond 17 juli, als afsluiting van het kamp. U kunt dit stuk het beste beluisteren na de 5 bijbelstudies. Nu eerst de zondagmorgendienst.
Zo in alle moeite zonder wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. Tel u zeker eeuwen en wensen toe. Troost en moed en bij u God en blijde moed.
Gelezen hebben. Namelijk uit de brief aan de Efeziërs, eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers. Want die zinnen zijn zo moeilijk, die er staan. En ik ben bang dat ik het u nog moeilijker maak, als ik erover ga spreken. Ik wil u namelijk op een paar dingen in de tekst attenderen. En voor degenen die ons niet zo goed kennen, of degenen die menen ons te kennen, wil ik u zeggen dat als ik straks spreek, dan ben ik iemand die altijd gezegd heeft, ik geloof Gods woord van kaf tot kaf. Dat heb ik met heel mijn hart gemeend. Dat zeiden ook vele broeders in ons land. En ik zei dat in geloof na. Later heb ik ontdekt, omdat het gebed er steeds op gericht was, Heere, leer ons uw woord kennen, alleen maar uw woord, dat ik een vertaling in mijn handen had. En ik heb nooit bedoeld tegen de Heer te zeggen, ik geloof de vertaling van kaf tot kaf. Want er zit een heleboel tussen. Misschien begrijpt u dat als ik u dat zo zeg. Er zijn namelijk ontzaglijke zaken gebeurd in de vondsten, bijvoorbeeld in de Sinaï-woestijn. Daar was een klooster, het Catharinenklooster, en in het einde van de vorige eeuw is daar het oudste handschrift van de Bijbel ontdekt, van het Nieuwe Testament. Dat was de rol, die noemen ze de Sinaïticus, de Codex Sinaïticus, genoemd naar de plaats waar die gevonden is. En als ik nou straks met u ga spreken, dan spreek ik op grond van die laatste vondst. De oudste rol die we ooit hebben gehad in ons handen. En dan ziet u ineens dat wij wel eens erg vrij zijn geweest in het vertalen. Meer naar de gedachten der mensen dan naar wat God door de Heilige Geest geïnspireerd in het Grieks gezegd had. Ik zeg u dat van tevoren, want ik weet dat het woord wat ik spreek betrouwbaar is. Ook als het u hier of daar misschien wat anders aankomt. Wat we willen is maar één ding. Gods woord alleen. Want de Heer bevestigt nooit de gedachten van vertalers, maar alleen dat wat hij gesproken heeft. En daarom zou ik zeggen, leest u vooral het 15e vers, het 18e. Ja, lees u ze allemaal nauwlettend mee. U begrijpt het al. Ze zijn allemaal belangrijk, maar ik ga over een paar dingen spreken. En ik begin dadelijk met het 15e vers. Er staat in Efeziërs 1 vers 15, dat is de brief van Paulus. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geve de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harte, zodat ge weet welke hoop zijn roeping werkt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd, boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Tot zover het woord van God. Zullen we daar bidden? Om dit woord te mogen verstaan, Heere, hebben we nodig verlichte ogen des harten, Heer. Heere, misschien zijn we mensen die al zo dikwijls dit gedeelte gelezen hebben, Heer. Maar hebben we het ook verstaan? En daarom bid ik u, wilt u op dit moment, o Heer, harten openen voor die geweldige woorden die hier staan, en wilt u het verstand geven, Heer, om het te begrijpen wat u zei, Heer. Heere, breng ons tot een wonderbare aanbidding van dat geweldige wat u vanmorgen ook aan ons wilt zeggen. Heer, wilt u dit uurtje heiligen? Heer, we stellen ons voor uw aangezicht. En we weten dat dat heilige grond is. En we weten dat we onwaardig zijn. Onwaardig, Heer, om uw woorden na te spreken. En nochtans hebt u ons daartoe geroepen, Heer. En wij willen niet anders dan uw woord spreken. Heer, help ons daarbij. Door uw heilige geest. Heer, ik weet dat u het doet. U bent een goede Heer. Heer, u bent zo groot en zo almachtig. Heer, u bent waarlijk liefde. Heer, u bent genade. O Heer, u overstroomt ons met uw zijn. En uw zijn is liefde, Heer. Heer, we prijzen uw naam. Jezus naam. Amen. Ik had het net over dat handschrift, hè, wat ze gevonden hebben. Dat is de Codex Sinaiticus. Je hebt nou twee manieren van vertalen. Je kan vertalen naar wat je denkt dat er moet staan. Dat noemen ze context vertalen. Dat is in de kerk, in de theologie, is dat de gewoonte geworden. Men kijkt niet meer wat er letterlijk staat, maar men probeert u aan het hart te brengen, en dat zijn waarachtige zaken, ik heb geen kritiek hierop. Men probeert u aan het hart te brengen wat men meent dat de woorden bedoelen. Dat noemen ze context vertalen. Jaren geleden heeft de Heer ons op gebed in contact gebracht met broeders in Duitsland, die hun hele leven hebben gegeven en hun geld hebben gegeven, omdat ze meenden dat mensen daardoor van de waarheid afgebracht werden. En ze hebben toen hun geld besteed om een Bijbel uit te geven met een register van begrippen om u duidelijk te maken, ook al kent u geen Grieks, wat er letterlijk staat. Want God bevestigt niet gedachten van mensen, maar hij spreekt zijn woord. En dan moet ik u nou zeggen, want dat heb ik nodig. Ik heb namelijk gisteravond biddend, heb ik gezocht naar een woord om over te spreken vanmorgen. Dat is zo moeilijk, weet u dat? De Heere weet wie er komt vandaag. Ik niet. Maar ik weet, u bent niet gesticht als ik mijn woord spreek. Het kamp draait deze week 5 dagen lang een Bijbelstudie over de liefde. Over het ene woord liefde. Daarvoor heb ik voor 6 weken lang, dat is 360 stuks, Bijbelstudies gemaakt. En toen dacht ik, de Heer zal wel bedoelen dat ik over de liefde spreek. Dat is toch logisch. En daar ben ik op gaan bidden en daar ben ik op gaan lezen en gaan zoeken. Maar in mijn hart zei het geen pang, weet u wel? Het klikte niet. Ik denk, Heer, wat bedoelt u voor morgen? En uiteindelijk kwam ik bij Efeziërs 1 terecht. En ik was zo blij, want ik las in die tekst en dan kon ik toch spreken wat ik gedacht had. Dat daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen. Dan kon ik mooi gaan preken. De liefde tot al de heiligen. Het thema van het kamp is liefde. Nou Heer, nou ben ik mijn voorbereiding klaar. En toen pakte ik mijn concordante Bijbel. En toen ontdekte ik dat het woord staat er niet. Dat staat helemaal niet in het Grieks. In de Codex Sinaiticus, de laatste en betrouwbaarste en de meest volledige schriftrol die we bezitten, staat die hele zin niet. De liefde tot alle heiligen. En toen bleef het nergens. Toen heb ik het gewoon moeilijk gehad. Wat heeft Paulus dan wel gezegd, heren? Als hij dat niet gezegd heeft. En dat ga ik proberen u vanmorgen te vertellen. Wat daar volgens de Sinaiticus Codex staat. Moet u luisteren. Paulus zegt dit. Daarom houd ook ik, gehoord hebbend. Daar gebruikt hij een woord, akouo. Dat wil niet zeggen met zijn oren gehoord. Maar je zou dat woord ook mogen vertalen met, daarom houd ook ik, vernomen hebbend. Want Paulus heeft iets ongelooflijks vernomen. Maar dat heeft een afschrijver nooit meer begrepen. En die heeft niet verstaan wat deze woorden ons wilden zeggen. En daarom is er de tekst iets gewijzigd. En is er een woord wat helemaal niet staat, de liefde tot de heilige, is er ingekomen. Paulus hoorde niet met zijn oren, maar Paulus had de openbaring van Jezus Christus, zegt de Heilige Schrift. Paulus heeft niet zijn evangelie van een mens, maar door openbaring van Jezus in hem. Want hij zegt ergens anders in, ik meen in de Filippenzenbrief, in de Galatenbrief, toen het God behaagd had zijn zoon in me te openbaren. Paulus wordt geroepen om een evangelie te brengen naar de heidenen. Hij begint bij zijn broeders in het vlees, de Joden. Maar hij is geroepen om het lichaam van Christus, het instrument, de gemeente, uit te roepen uit de heidenen tot een ongelooflijke bediening. En die gemeente die heeft dat niet meer gehoord. Die heeft die bediening niet begrepen. Dat is een verschrikkelijke zaak. Als ik tegen u zeg, en we zouden een open gesprek hebben, bent u christen? Dan zegt u ja. Anders zat u niet hier. Bent u lid van de gemeente? Dan zegt u, welke gemeente bedoelt u? Maar ik bedoel alleen maar het lichaam van Christus als gemeente. dan zou het best kunnen dat u zegt ja, van ganser harte. En als ik zeg, wat is dan uw bezit als lid van de gemeente? Wat is uw taak? Wat is uw roeping? Dan zeg u, ja, heb ik nog nooit bij stilgestaan. Oh, dat we later naar de hemel gaan. Dat hebben ze me steeds verteld. Later ga ik naar de hemel. Maar dat staat hier niet. Dan heeft u niets begrepen van het woord. Paulus heeft gehoord, maar niet met zijn oren. Akao, dat mag je ook verstaan met zijn hart. Hij heeft een boodschap gekregen. En die boodschap gaat hij aan de Efeziërs vertellen. En de Efeziërsbrief is een rondschrijfbrief. Die geldt voor alle christenen door alle eeuwen heen. Dat is een brief rechtstreeks geschreven aan de gemeente, het lichaam van Christus. En dan zegt hij, daarom houd ook ik, gehoord hebbende, niet van uw geloof. Dat staat daar. Ik kan best begrijpen dat ze dat op een dag vertaald hebben, maar het staat er niet. Weet u wat daar staat? Hij heeft een bericht, een boodschap gehad. Niet aangaande uw geloof, waarvan u mag zeggen, jongen, jongen, wat geloven die mensen in Efeze? Jongen, wat een geloof. Ze gaan al met de borst naar voren staan als ze die brief ontvangen. Ik heb gehoord van uw geloof. Dat zou je eruit kunnen lezen. Maar dat staat er niet. Weet je wat daar staat? Ik heb een boodschap gehad. Gehoord. Vernomen. Van wat u bezit in geloof. Niet aan geloof, maar in geloof. De gemeente van Jezus Christus, het lichaam van Jezus Christus, heeft een totaal ander bezit dan de Joden. En dan zegt hij, daarom zegt hij erachter niet, en uw liefde tot de heiligen, tot de Joden, tot Israël, tot de besnedenen. Maar het woord liefde staat er helemaal niet. Ik heb gehoord, ik heb een bericht gehad, ik heb een boodschap voor jullie. Aangaande wat je in geloof bezit. En dat van de heiligen. Die bezitten iets anders. Die bezitten een roeping, Israël, om straks onder de Messias een nieuw tijdperk binnen te gaan. Een duizendjarig rijk. En als koningen en priesters onder de Messias tot zegen voor de volkeren te zijn. Maar het lichaam van Christus niet. Het lichaam van Christus heeft een ongelooflijke bezit gekregen. Een geloofsbezit, een geloofswaarheid. En er was er niet één die dat wist. Maar God had geopenbaard in Paulus, door de openbaring van de Zoon. En als die gevangen is genomen en hij is naar Rome gestuurd, dan schrijft Paulus 4 brieven rechtstreeks voor het lichaam van Christus, voor de gemeente. En dan maakt hij duidelijk dat er 2 groepen zijn. De heiligen die straks door wedergeboorte, door bekering, door gerichte, door de grote verdrukking zullen schreeuwen om hun Messias en Verlosser. En het geloofsbezit van de gemeente. Als ik nou de rijen langs zou gaan en ik zou zeggen, fijne broeder en fijne zuster, wat is uw geloofsbezit? Wat is dan de geloofswaarheid? Zou u me dan kunnen antwoorden? Paulus zegt dat hij daarom die gemeente gedenkt in zijn gebeden. Opdat God, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat ge weet welk geloofsbezit, welke geloofswaarheid, ze vertalen welke hoop zijn roeping werkt. hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijner macht. Die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken. En hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Als het u zou interesseren, is er een Bijbelstudie over de hemelse gewesten. Wat is de hemelse gewesten? Dat is slecht vertaald. Daar staat dat Christus Jezus gezet is, niet in de hemelse gewesten, maar ver boven de hemel, in het overhemelse. Daar is onze Heer vanwege zijn gehoorzaamheid tot de dood des kruises. En hij is verheerlijkt en God heeft hem aan zijn rechter gezet. Weet u waar dat is? Dat is niet boven, dat is niet in de hemel. Zelfs de hemel der hemelen, zegt de schrift, kan God niet bevatten. Weet u waar de Bijbel zegt dat God woont? In het overhemelse. Alles te bovengaand. In 1 Timotheus 6 kunt u dat lezen. God bewoont het ontoegankelijk licht. En God alleen heeft onsterfelijkheid. En als Jezus de eer heeft gekregen van de Vader, heeft de Vader hem gezet aan de rechterhand in het ontoegankelijk licht. En dat is de roeping en de plaats en het geloofsbezit van de gemeente die het lichaam is van Christus. Daar is onze plaats. Nu al in de geest, straks worden we daar geopenbaard. Als we de Heer tegemoet gaan in de lucht, dan zullen we bij het hoofd zijn waarvan we het lichaam mogen wezen. Het is een ongelooflijke zaak wat Paulus hier onthult. Het is totaal kapot vertaald. Alsof het ging om het geloof van de mensen. Maar het gaat om de waarde van het geloof. De waarheid van het geloof. We hebben een bezit in het overhemelse. Want daar is onze Heer. Daar is ons hoofd. Ver boven staat er dan achter. Hyper orano staat er dan. Ver boven alle krachten en machten. Hij is Kyrios. Hij is Heer. Onze Jezus. Die we hebben leren kennen door zijn woord. Waarvoor we de knieën hebben gebogen. Die we ons hart hebben gegeven. Hij heeft ontvangen alle eer. Hij is gezet in het ontoegankelijk licht. In het overhemelse. Dat is nog heel iets anders dan dat je later in de hemel komt. Dat neem ik niet van u weg. Maar ik ben u de heerlijkheid aan het vertellen wat de Bijbel tegen u wil zeggen. De Bijbel wil u bewust maken terwijl u hier loopt in uw zorgen, in uw problemen. Als lichaam van Christus, hoe ontzaglijk rijk we zijn. Hoe ontzaglijk groot zijn liefde is. Hij heeft ons in Christus Jezus verplaatst. In het ontoegankelijke licht. En we weten dat door het woord. En we weten dat door de Heilige Geest. En het is een onderpand. En straks zullen we daar geopenbaard worden. Om. En dan zou ik al naar het einde kunnen gaan. Want er staat in het overhemelse. Dat staat in het Grieks. In het 21ste vers. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in toekomende tijdperk. En God heeft alles onder Jezus voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is gegeven, niet aan de gemeente, maar de gemeente. De gemeente is Christus gegeven, ver boven over alles. En dat is wat God weet dat u wil dat u vanmorgen weet. Hij wil niet dat u een gelovige bent. Hij wil niet dat u een gelovige vul maar in bent. Hij wil dat u weet dat u niet Israël bent. Dat Israël een aardse toekomst heeft. Maar dat wij een geestelijke zekerheid hebben. Een geloofsbezit. Zoiets ongelooflijks.
dat wij gegeven zijn aan ons hoofd als een lichaam wat wacht om samengevoegd te worden. En dat lichaam is gegeven ver boven alles. Dat is onze toekomst. Om met hem de krachten en machten der duisternis die in de hemelse gewesten zijn onder de voeten te brengen van de Messias Jezus, van onze Heer, waarvan we het lichaam zijn en waarvoor we het instrument in zijn hand zijn. En het zal straks geopenbaard worden. Maar in de geest is het nu al. Dat is een geweldige zaak. Moet u kijken wat er staat. En het staat er echt. En geloof mij. Ik bid u in de naam van de Heer Jezus. Geloof me dat ik een prediker der waarheid ben. Er staat niet: hij is gegeven aan de gemeente. Maar de gemeente is gegeven aan hem. Ver boven alles. En hij is daar bovenuit. En daar bovenuit is God die hem alles gegeven heeft. En in de toekomst zullen we alles brengen onder de voeten van Jezus. Dat is onze bediening. Dat is onze toekomst. Dat is zoiets enorms. Zoiets geweldigs. Dat ik kan er niet over zwijgen. Ik moet erover spreken. Dat komt uit me op als een fontein. Ik zou het van de daken willen schreeuwen. Christenen die de mond niet open durven doen. Christenen zou ik wakker willen maken. We hebben nog tijd om in onze bediening nu al te gaan staan. En om die machten en krachten der duisternis onder te ordenen onder de voeten van Jezus. De gemeente is het instrument in de hand van de Messias. Van ons nooit genoeg geprezen hoofd. Om het werk te kunnen doen. En die gemeente is blind. En die gemeente die zit teksten te lezen voor Israël alsof ze voor hen zijn. En die gemeente kan niet in die heerlijkheid staan, niet in die liefde staan. Die begrijpt niet ten volle wat Gods bedoeling is met de gemeente. Nu al, om het straks boven uit te oefenen, mogen we nu al beginnen. En wat is dan die roeping van die gemeente? Dat staat in de laatste woorden. En God heeft alles onder Jezus voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is gegeven de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Dat is onze roeping. En dat begint hier. En wij beginnen dit kant mee. Toen we gingen begrijpen, jaren geleden. Die geweldige boodschap van Gods liefde. Dat God bezig is om door tijdperken heen, om door gerichten heen, heel die kosmos, heel die schepping onder de voeten van Christus te brengen. Toen hebben we gezegd: Heer, wat bent u groot. Wat een genade. En wilt u daar ons voor gebruiken? Nee, Heer, we zijn van die kromme stok. En de Heer kan met kromme stok rechte slagen geven. De gemeente is in de hand van de Christus. Het lichaam, het instrument om alles te volmaken. Wat moet ik dan doen? Ik kan niks uit mezelf. Ja, toch. Ik vermag alles door hem die me lief heeft. Ik kan getuigen van zijn liefde. Niet voor gelovige mensen. Natuurlijk heeft hij die lief. Maar ik kan getuigen van zijn liefde voor alle mensen. En dat is nou net wat ik meer kan. Doordat ik dit woord versta. Er zijn christenen onder ons, maar voelt u niet aangesproken. Want ik bedoel u niet persoonlijk. Anders kan ik niet algemeen spreken. Die Jezus lief hebben. Die hun hart aan hem gegeven hebben. Die wijken van de zonde. En die geloven dat de rest naar de hel gaat. Omdat Maarten Luther in zijn vertaling 50 keer het woord hel heeft gebruikt. En het woord eeuwig heeft gevuld met een gedachte van eindeloos. Is dat niet verschrikkelijk? Terwijl de Bijbel zegt dat God een heiland is van alle mensen. Dat zegt de Bijbel in 1 Timotheüs 2 vers 4. In 1 Timotheüs 4 vers 9 staat dat God een redder is van alle mensen. In zonderheid van de gelovigen. Ze lopen zielen te redden die gered zijn door Jezus Christus. Want het heeft God behaagd in Christus Jezus de wereld met zich te verzoenen.
En als ik het zeg,
weet u wat ik dan ben? Dan ben ik de meest gevaarlijke dwaalleraar die er bestaat. Dan spreek ik de woorden van God na. Ik bid de Heer dat u u vanmorgen verlichte ogen des harten geeft. Opdat u in een nieuwe liefde en verwondering komt. Om dat geweldige wat in Christus is gebeurd. God wil niet dat er een zondaar verloren gaat. Hij gaat ook niet verloren. Hij zal misschien door oneindige gerichten moeten. Hij zal misschien 2 tijdperken, 2 aionen er niet bij zijn. Maar de Bijbel zegt in 1 Korinthe 15, vanaf vers 22 tot 28, dat als de laatste vijand, dat is de dood, dat is de tweede dood, als de laatste vijand vernietigd wordt, dan zal iedere knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Kyrios is. Er gaat niets verloren. U wordt nu geroepen om uw plaats in de lichaam in te nemen. Om uw bediening te zien die u straks krijgt en nu vast aanvangt. Om die wonderbare genade van de Heer te getuigen tegen zondaren. Dat ze verzoend zijn door het bloed van Jezus. Zoals Colossense zegt. We hebben een God die liefde is. Een God die 99% van de mensheid moet vernietigen in een hel. Dat is geen God van liefde. Die kent de Bijbel ook niet. Die kende Maarten Luther. Met alle respect wat ik hem toedraag. Maar hij was een kind van zijn tijd. Hij was bang. Aan een vriend, een geestelijke vriend, Melanchthon. Heeft u het leven van Melanchthon wel eens bestudeerd? U niet, ik wel. Ik ben godsdienstdocent op een middelbare scholengemeenschap. En die heet Melanchthon. Dus ik wilde minstens weten wie dit was. Dat was de denker achter Luther. En de denker achter Luther was doodsbang. En Luther dacht dat in Nederland met zoveel water, in al dat water duivelen woonden. En Luther zocht naar een rechtvaardig God en dacht dat hij zou branden in de hel. En hij heeft in zijn Bijbel heeft hij 40, 50 keer de hel gezet, waar God nooit hel zei, maar Gehenna of Tartarus of dodenrijk Sheol. En wij hebben dat geloofd toen kerken in de middeleeuwen de kerken zagen leeglopen en met de hel de schapen probeerden binnen te houden. Is dat liefde? We hebben God onteerd. En we hebben zijn naam bezoedeld. En we hebben tegen ongelovigen gezegd dat ze naar de hel gingen als ze die kozen voor Jezus. Terwijl de Heer Jezus zei, in zijn woord, dat hij in zijn bloed de wereld met God de Vader verzoende. God heeft een wijs plan. En we naderen de eindfase van het derde tijdperk. En spoedig, dat geloof ik. Hoe spoedig weet ik niet. En u moet niet denken aan morgen, maar voor mijn part denkt u aan 100 jaar. Dat kan me niet schelen. Wat ik persoonlijk geloof speelt geen rol, want het staat niet in de Bijbel. Maar ik geloof dat u spoedig de bezuin zal laten klinken. Ik geloof dat u spoedig de gemeente gaat opnemen. Zijn lichaam. Dat we het hoofd completeren. Dat we de plaats onder hem krijgen om alles onder zijn voeten te brengen. Opdat Gods heilige naam geprezen zij in de hemelse gewesten. En Israël zal het op aarde doen. Er waren 2 groepen. De groep van de heiligen, van de besnedenen van Israël. En de groep geroepen uit de heidenen. Kom tot Jezus. Niet om gered te worden, maar om in uw bediening te stappen. En een kanaal te worden van zijn wonderbare liefde. Geprezen is zijn naam. Die wonderbare naam. De naam boven alle naam. Jezus' naam. Amen.